Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen, welkom allemaal. Hier of online, bij deze viering van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Fijn dat u er bent. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw en dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door de heer Frans Dukers uit Emmen. En ik hoorde net van zijn vrouw een leuk verhaal over hun kleindochter van 11 jaar... die reageerde als volgt toen oma vertelde dat ze vandaag naar Deventer gingen. Oh, krijgen we dan lekker koek? Gastpredikanten krijgen immers altijd een Deventer koek mee na afloop van deze dienst. Dus ja, Meeke krijgt lekkere koek na afloop van deze dienst. De organist is Bert Korvenmaker. Onze koster is Tineke. De koffie die straks buiten gedronken wordt, is gemaakt door Agnes. Die we buiten gaan drinken. We gaan hem buiten drinken in de binnentuin. Dat is natuurlijk prachtig weer. En hij is gemaakt door Agnes. En de collecte zal zijn voor de stichting Gered Gereedschap. Vandaar ook deze visuele ondersteuning daarvan. En wordt toegelicht door Pieter Geurts, die ook de techniek verzorgt. De biologische bloemen die nog aan de bol zitten, zijn voor onze eigen Bert, die komende week 75 wordt. Hè? Dan is het nu tijd om de kaarsen aan te steken en de Bijbel te openen. En stil te worden om tot onszelf te komen, tot onze kern, onze bron, die u misschien wel net als ik God wil noemen. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen. Ik had het zo goed opgeborgen, ik kon het niet meer vinden. Willen wij deze dienst beginnen met het zingen van lied 1010, de versen 1 en 2. de woorden die wij net zongen, die geven mijn persoonlijke gevoel wel heel erg goed weer, vind ik. Want ik heb met verbijstering de afgelopen weken het nieuws gekeken. Recht en gelijkwaardigheid worden ondergeschikt gemaakt aan macht en eigenbelang. Essentiële zaken zoals armoede, honger bestrijden, klimaatverandering, het verschuift allemaal naar de achtergrond. En wat moet je dan als kleine gelovige doen? Meegaan in de hectiek? Of naar de kerk gaan om bidden voor vrede? Of beseffen dat onze wereld nooit een paradijs is geweest? En juist daarin komt God ons tegemoet als onze hulp. Toen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij het derde vers, of het vierde vers. Als inleidende woorden moest ik denken aan het verhaal uit Matteüs, het bekende verhaal dat Jezus na een hele dag preken tegen zijn leerlingen zegt: we gaan in de schip en we gaan over het meer naar de overkant. En terwijl ze daar aan de overkant onderweg zijn, steekt er een enorme storm op. En de leerlingen zijn in paniek, ook al zitten daar hele ervaren vissers tussen. Maar het wonderlijke is, te midden van die storm slaapt Jezus. In een ander verhaal is hij zelfs afwezig. En in paniek weten de leerlingen niet meer wat ze moeten doen. En ze roepen en Jezus wordt wakker en hij zegt twee dingen. Hij zegt tegen zijn leerlingen, kleingelovigen, en hij zegt tegen de storm, ga stil, word af, word stil. Maar dat tegen ons zeggen, kleingelovigen, geldt dat ook voor ons anno 2025? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, we zijn zeer verontrust voor wat er in onze wereld gebeurt. Wij zijn inderdaad kleingelovigen. Niet omdat we niet geloven in wonderen, maar omdat we niet echt luisteren naar de daden en de woorden van uw Zoon. Want hoe groot de duisternis in zijn tijd ook was, altijd was zijn aandacht, zijn oog, gericht op de mensen om hem heen. Hoe groot de onrust ook was, hij bleef gericht op de mensen. Laten wij zijn weg volgen. Laten wij niet verlammen van angst, maar laten we oog hebben voor onze naasten. Laat onze mond steeds de woorden van aandacht herhalen die uw Zoon sprak tot onze medemens. Laat onze handen zich uitstrekken naar de ander, dragend, zorgend en beschermend. Laat onze voeten de kracht en de moed hebben om niet op voorhand mee te gaan met de massa, maar de weg te zoeken die uw Zoon ons heeft gewezen. En steeds als wij dit alles proberen, Vader, met vallen en opstaan, blijf dan voelbaar in ons aanwezig. Wij vragen dit u in Jezus' naam. Zingen wij dan lied 917, de aangegeven verzen. Het is waarschijnlijk een onbekende melodie, maar de organist speelt het even voor. Ik probeer altijd, zowel in de liturgie als in de overdenking, aan te sluiten bij de actualiteit. Maar hoe moeilijk is dat? Vandaag de dag. Ik wil geen politiek natuurlijk in de kerk. En ik wil al helemaal niet een uitspraak doen over de grote wereldvraagstuk. Ik wil alleen maar nadenken, wat moet ik als gelovige doen. En ik lees u straks een klein stukje uit de Bijbel, uit Jesaja. En dan lees ik een tekst die zo actueel is, terwijl die 2500 jaar oud, of misschien nog wel iets ouder, geschreven is. 80 of meer generaties geleden waren mensen daar al mee bezig. Het decor op het toneel verandert misschien, maar de spelers en de woorden die ze spreken zijn merkwaardigerwijze hetzelfde. Dus het gaat niet om het toneel, het gaat om ons. Om ons geloof, om ons gedrag. Als politici zeggen dat wij ons mentaal moeten voorbereiden op oorlog, moeten wij ons afvragen of wij niet moeten ons voorbereiden op vrede. En wat houdt er dan in? En daar wil ik mijn preek vandaag over houden. Voorbereiden op vrede. In voorjaar 2025. Hoe doe je dat? Eerst de tekst uit Jesaja 32, de versen 1 tot 8. In de oude vertaling stond daarboven het Messiaanse Rijk. En dat werd wel eens gelezen in de adventstijd. Maar als ik het nu lees, dan zult u merken hoe actueel de tekst is. Een koning zal rechtvaardig regeren. En leiders zullen leiden volgens het recht. Zij zullen zijn als een beschutting tegen wind. Als een schuilplaats tegen een stortbui. Als waterstroom in een dorre streek. Als schaduw van een machtige rots in een uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn. Oren luisteren weer aandachtig. De onbezonde geest verwerft kennis en inzicht. De tong van storteraars spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt slechtheid voort. Hij handelt goddeloos en hij lastert de Heer. Wie honger lijdt, laat hij onverzadigd. De dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kist valse middelen. Hij beraamt snode plannen en tracht door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten en de zwakte die zijn recht bepleit. Maar een edel mens zingt op edele daden. Hij zet zich in voor al wat edel is in de wereld. Zingen wij dan nog voor de overdenking lied 283, versen 1, 3, 4 en 5.
Thank you.
In de afgelopen week, tijdens mijn voorbereidingen voor deze dienst, dwaalden mijn gedachten steeds maar weer af naar het nieuws. En ik dacht van, hoe kan ik dat inpassen in mijn overdenking? Welke Bijbelteksten zou ik daarbij zoeken? En ik wist het eerlijk gezegd niet. En toen dacht ik, nou, dan begin ik alvast maar met het uitzoeken van de liederen. Dan heb ik alvast wat en dan kom ik misschien wel op een idee. En toen ik lied 283 zag en de tekst las, in de veelheid van geluiden, in de stormen van de tijd, zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijdt. Toen bleven die woorden in mijn gedachten hangen. Dominee en dichter Sietse de Vries heeft die tekst zo'n 30 jaar geleden geschreven. En dat was eigenlijk een hele andere tijd dan nu, maar ze zijn zo actueel. Want dat is onze tijd vandaag de dag. Een veelheid aan geluiden. Stormen in de tijd. Wat geeft dat precies de gevoelens weer van ons, denk ik. Maar ik werd nog meer gegrepen door het contrast tussen de eerste twee zinnen en de derde en vierde zin. Zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijdt. Wat een contrast met die beangstigende eerste twee zinnen. Maar zoeken wij het zachte zuizen? Als je de folders en de reclames van reisorganisaties hoort, dan zoeken wij het zachte ruizen van de Middellandse Zee straks op vakantie, de zon op je huid en op de achtergrond de muziek van de restaurantjes waar we straks gaan eten. Maar dat bedoelt Sietse de Vries natuurlijk niet. Want dat is een soort vlucht uit het heden. Maar wat bedoelt hij dan? Zoeken naar het zachte zuizen. Of is het alleen maar een mooi theologisch gedicht waarin tijd rijmt op verblijd? En dat het allemaal wel goed komt in de trant van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik denk dat Sietse de Vries dat helemaal niet bedoelt, maar wat bedoelt hij dan wel? Wat bedoelt hij met een woord dat zacht zuist en verblijdt? Eerst even iets over woorden. Woorden kunnen op twee manieren tot ons komen. Geschreven of gesproken. En dat is toch een merkwaardig onderscheid. Kijk, een geschreven woord, een tekst, dat is wel prettig. Dat lees je op het moment dat het jou uitkomt. En je kan daar even over nadenken. Je kan zeggen, nou, ja, nee, dat geloof ik niet of dat past niet zo. En je legt het even opzij, de tekst, en je gaat eerst koffie halen of wat dan ook. Een geschreven tekst, hoe boeiend soms ook, maar maak je niet heel erg actief. Terwijl een gesproken tekst, daar kan je niet omheen. In een geschreven tekst is de tijd en het gebeuren eigenlijk een beetje bevroren. Dat heeft zich toen afgespeeld. Maar in een gesproken tekst gaat het over nu. Tenminste, de spreker heeft het over iets wat hem op dat moment bezielt. En jij als aangesprokene kan niet zomaar weglopen. Je moet daar iets mee doen. Het is wel heel opmerkelijk als we nagaan hoe wij christenen met de Bijbel omgaan. Wij lezen de Bijbel. We lezen de verhalen en denken dan, ja, nou, ja, ik weet het niet. Want Lezen geeft jou de vrijheid om daar iets mee te doen wat jou wel of niet past. De Joden lezen de Torah niet. Zij dragen die voor, zij spreken de Torah uit. En op het moment dat zij een gedeelte van de Torah uitspreken, beleven ze dat zelf weer alsof ze erbij waren. Alsof zij met hun voorouders door de Rode Zee trokken. Of meegingen in de ballingschap. En terwijl ze dat uitspreken, zijn de toehoorders, dat zijn hun kinderen vaak, betrokken. Want iemand die zo spreekt vanuit zijn hart, doet iets, vraagt iets van je. En zo zie je dat bij het Joodse geloof de verhalen die mondeling worden doorverteld, ook al staat het allemaal op schrift in zo'n grote Torahrol, ze worden mondeling doorverteld en vormen daardoor ook een intrinsiek deel van het Joodse geloof en het Joodse leven. Misschien moeten wij daar als christenen een voorbeeld aan geven. Meer spreken in plaats van lezen. Maar goed, als Sietse de Vries zegt, het zachte zuizen van het woord, dan bedoelt hij natuurlijk het gesproken woord. Het gesproken woord met een hoofdletter, het Bijbelse woord, hè, dat kennen wij gesproken eigenlijk alleen maar van de dominee. En met alle respect, maar ik denk niet dat we de verhalen van de dominee zachtzuizend moeten noemen. Zachtzuizend, het woord dat verblijft, dat moet dus van God komen. Maar spreekt God nog wel? O ja, in het verleden aan Abraham en Eva, aan Noach, David, Mozes, de profeten, aan Jezus, daar sprak God tegen. Maar aan ons? En toen schoot mij het verhaal te binnen uit het begin van Exodus, de roeping van Mozes. U kent dat wel. Mozes die loopt met de kudde van zijn schoonvader door de woestijn en hij ziet daar een brandende doornstruik. En het gekke is, die struik brandt wel, maar die struik verteert niet. En Mozes denkt, dat kan niet. Ik moet weten hoe dat zit en hij gaat er naartoe. En dan hoort hij uit die struik, uit die brandende struik, Gods stem. En dan komt mijn fantasie. Zou dat niet een symbool zijn voor de moderne tijd? De natuur staat in brand. En uit de natuur klinkt een stem. Mens, door jouw schuld gaat het niet goed met de natuur. Doe iets. En als we dat horen, dan voelen we ons aangesproken en gaan we ook iets doen. We gaan de straat op, we zeggen nee, we moeten veranderen. Maar het is ook heel symbolisch dat die struik niet verteert. Want dat is ook waar. De natuur, het leven is zo ongelooflijk sterk. O ja, er zullen planten, er zullen diersoorten uitsterven, misschien zelfs wel de mens, maar het leven blijft voortgaan. Wat is er in die miljarden jaren al niet gebeurd op aarde? IJstijden, droogte, vulkaanuitbarstingen, het leven gaat gewoon door. En er zijn mensen die alleen maar de klimaatsveranderingen kennen uit dikke rapporten, die ze niet eens lezen, maar geschreven woorden geven jou de vrijheid om te zeggen van ach, dat geloof ik niet. En ze doen er niks mee. Nu kunt u zeggen, ja, maar spreekt God wel uit een brandende natuur? Mag je dat wel zeggen? De andere vraag is, waarom zou je dat niet mogen zeggen? Bepalen wij, of de dominee of de theoloog, wanneer God wat mag zeggen en op welke manier? Of is het gewoon ons hart die zegt, maar ik voel mij aangestroken? Herinnert u zich nog die weilanden vol met korenbloemen en madeliefjes en boterbloemen? Onhoorbaar zijn die planten verdwenen. Want we waren druk, denk ik, met andere dingen. Maar zo gaat het. Zacht zuizend klinkt vanuit de natuur. Zo gaat het niet. Maar wij horen het niet. Want onze wereld zit vol met geluiden. Een cacofonie van geluid. We overschreeuwen elkaar. Als iemand iets roept, roept de ander nog iets harder. Maar het ergste is, we luisteren niet naar de ander. Want het interesseert ons niet eens wat de ander zegt. Want hij heeft toch niet gelijk, want hij hoort bij een andere partij. En dan is het niet zo vreemd dat mensen zeggen, ja, we moeten ons misschien maar mentaal voorbereiden op oorlog. Want elkaar overschreeuwen, je eigen argumenten belangrijker vinden dan die van anderen, dan is het om een heel klein stapje om fysiek geweld aan jouw eigen argumenten toe te voegen en daarmee de ander het zwijgen op te leggen. Letterlijk zelfs. En als we dan ook nog zeggen, ja, we moeten ons economisch zelfs voorbereiden op oorlog, dan denk ik, waarom roepen we niet heel hard dat we ons moeten voorbereiden op vrede? Want vrede is niet toegeven. Vrede is niet sussen. Vrede is niet naïef. Vrede is niet het gebroken geweertje. Vrede is iets totaal anders dan oorlog. Vrede is zacht zuizen, denk ik. Kijk, in de polarisatie van vandaag de dag komt, denk ik, doordat mensen die niet gehoord worden op een gegeven moment zeggen, ja, maar luister nou toch eens een keertje naar mij. Mensen die niet gezien worden, die roepen van, kijk nou eens een keer naar mij, en dan gaan schreeuwen of opstaan of dingen gaan doen om aandacht te trekken. Als we niet omzien naar elkaar, niet luisteren, dan krijg je polarisatie. Dus de oplossing in Nederland zou denk ik heel simpel zijn. Laten we alsjeblieft naar elkaar omzien. Naar elkaar luisteren. Kun jij nog wel mee? Kun je je nog vinden in deze wereld? Maar niet arrogant. Niet kijken van, oh, jij loopt langzaam, je ziet toch dat wij allemaal doorlopen, loop ook eens even door. Dat werkt niet. Het gaat niet om kijken en meteen commentaar geven. Het gaat vooral om luisteren, kijken. Ik vind dat zo mooi verwoord in dat verhaal van die barmhartige Samaritaan. Die zag die man die het slachtoffer was van een roodoverval. Hij zag het, hij vroeg niks, hij wist wat hij moest doen. Hij zag om naar zijn naaste. En dat is toch de kern van het evangelie. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Eén van de twee belangrijkste geboden van het evangelie. Dient u God met geheel uw hart, uw ziel en verstand en heb uw naaste lief gelijk uzelf. Kijk naar elkaar om. Zacht zuizend bewustzijn van elkaar. De Duitse filosoof Helmut Rosa had dat door. Hij hield 2 jaar geleden een preek en zijn boekje is vorig jaar ook in het Nederlands verschenen en heeft de titel Democratie vraagt om religie. Dat is heel opvallend. Democratie is vaak voor veel mensen de stem van de meerderheid. Maar, zegt Rosa, dat is niet zo. Alles, iedereen doet mee. Democratie is ruimte voor de minderheid. De minderheid mag zijn wie ze is, wie ze wil zijn. En we houden rekening met elkaar. Precies dat wat in het evangelie staat. Kijk naar elkaar, zie naar elkaar om, heb geduld, wacht op elkaar. Hoe moeilijk is dat in de huidige wereld waar we vooral denken aan onze materiële zorgen, aan onze eigen belangen, aan onze eigen rechten. En juist daarom, omdat het zo moeilijk is, moeten we ons mentaal voorbereiden op vrede. Elkaar tegemoet treden zoals de Arabieren en Joden doen. Shalom. Vrede zijn met u. Ook al staat de wereld in brand. Maar dan dat laatste zinnetje van dat vers van Sietse de Vries. Werkt dat verblijdend? Het evangelie betekent blijde boodschap. En ik denk dat wij volmondig ja moeten zeggen, dat werkt verblijdend. Als iemand die eigenlijk niet gezien wordt, een ander ontmoet die naar hem omkijkt, die zijn hand op zijn schouder legt, met hem meegaat, dat werkt bij die man of vrouw verblijdend. En degene die dat doet, krijgt ook een bepaalde vorm van rust en vrolijkheid. Maar als iemand jou omziet, luistert naar jou, vraagt hoe gaat het met jou, daar word je toch blij van. Daar word je toch sterk van. Dus ja, laten wij het zachte zuizen zoeken van het woord dat ons verblijdt. Amen. Mooi, dank u wel. Is er iemand die wil reageren?
Ja, ik zou willen reageren op met wat hoe de dingen ook kunnen gaan. In Deventer hebben wij een platform, Vrede Verbindt Deventer, waar we met de kerken, met het Leger des Heils, de moskee, Vrouwen voor Elkaar, Humanistisch Verbond en Boeddhistische Beweging en nog een aantal groepen om de tafel zitten. Met enige regelmaat. En via een app kunnen we elkaar op de hoogte houden van nieuwe initiatieven. En ik merk inderdaad dat het heel belangrijk is dat je elkaar, die ons naam voor naam wilt noemen, maar dat je dat ook met elkaar kan doen. Hoewel je elkaar nauwelijks kent, maar je leert elkaar kennen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Het voorbereiden op de vrede vind ik een heel goed thema. Vandaag is er weer een conferentie van de nieuwe landelijke vredesbeweging. En dat is gewoon heel fijn natuurlijk. En we kunnen zien op welke wijze we elkaar kunnen stimuleren, lokaal en landelijk. Zelf vind ik ook een heel mooie zin, zoeken wij het zachte suizen van het woord of van hetgeen ons verbindt. En momenteel ben ik hier met een werkgroep bezig met het Elia, die in de grot vlucht en aangesproken wordt door God. En hij gaat nog wat dieper de grot in. Dat vind ik spannend.
Mooi vind ik ook dat in dat gedeelte van de Bijbel staat dat eerst de storm komt en zo, maar daar is God niet in. En dan is de stilte en daar is God in. In het zachte suizen. Hoe anders is dat dan in onze moderne wereld met schreeuwende lichtreclames en noem maar op. Maar dank u wel.
Maar het zachte suizen moet wel verstaanbaar zijn, ook voor degene die ons niet ligt. Je moet wel zo spreken dat hij begrijpt wat je bedoelt. En daarin gaat het lief zijn voor de ander wel eens wat te ver. Ik begrijp op het ogenblik de spanning heel goed die er is, ook op militair en sociaal gebied.
Voor ik hem weer aan Pieter geef, wilde ik zelf ook wat in de open ruimte zeggen. En dat is dat ik meteen terug was bij mijn dooptekst. Want die is: hij die u roept is getrouw. Als ik maar luister.
Dank u wel. De laatste zin van Thessalonica 1. Ja. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, u heeft geen andere handen dan die van ons, geen andere mond dan de onze. Maar dat betekent niet dat wij er alleen voor staan, dat wij het alleen zelf moeten doen. Want als u onze handen bestuurt, onze mond beroert, dan wordt alles mogelijk. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat wij onze hand, onze mond, uit handen geven. Uit handen geven aan u. Geef ons daarvoor de moed om dat te durven en de vreugde om zo in het leven te staan. In stilte leggen wij onze dank en onze zorgen aan u voor. En alles wat gezegd is, is prachtig weergegeven in het gebed wat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu toelichting op de collecte.
De collecte van vandaag is voor Stichting Gered Gereedschap. Het is een landelijke organisatie, maar ze hebben ook een werkplaats in Lettelen. In die werkplaats wordt oud gereedschap hersteld, gerepareerd en klaargemaakt om bijvoorbeeld naar Oeganda gezonden te worden. En dat gaat niet per hamer of per beitel, daar gaat een compleet set houtbewerkingsgereedschap naartoe, of een compleet set elektriciteitsgereedschap wordt in een doos verpakt en dan naar de betreffende plek in de wereld gestuurd waar deze dozen gebruikt kunnen worden. Het blaadje van Stichting Gered Gereedschap, in dit geval ging er een pakket naar de St. Mary's Secondary School in Mbale, Oeganda. En dan blijkt dat daar 500 mensen toch zijn opgeleid door het oude gereedschap te gebruiken. En het is niet alleen oud gereedschap, maar het moet er naartoe gezonden worden. Er is natuurlijk ook een stukje financiële ondersteuning nodig. Dus niet alleen die oude boormachine die hier ligt, maar ook een paar euro's. Die zouden toch helpen om die studenten wat verder te ontwikkelen. Dus ik kom even langs met de collectezak.
Zingen we dan nu lied 423.
Thank you.
gaan wij dan vanmorgen vanuit hier weer terug naar onze plaats in die in zijn mogelijkheden zo fantastisch geschapen aarde, waar God en onze medemensen op ons wachten om samen verder te gaan en naar elkaar om te zien. En God wil ons daarbij hoeden en zegenen en deelgenoot maken aan zijn rijk van vrede en genade. Ik wens u een goede week. Zingen wij nog Amen?
Kaarsen gedoofd en de Bijbel gesloten, maar we nemen het licht en het woord, het zachte suizen mee de wereld in. Een fijne zondag allemaal.